We lezen het Hemelvaartsevangelie uit Handelingen 1, vers 4 tot en met vers 14. De schriftlezing is Handelingen 1, vers 4 tot en met vers 14.
En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederop richten? En hij zei tot hen: Er komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Welke ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden ze weder naar Jeruzalem van de berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen.
Tekst voor de preek vindt u in Handelingen 1, in vers 9, het tweede gedeelte. Deze woorden: werd hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van voor hun ogen. Tot zover ook de lezing van de tekst. Gemeente, jongens en meisjes, hebben jullie wel eens van het hemelgat gehoord? Sommige oude kerken uit de middeleeuwen, die hebben een hemelgat. Dat is een gat in het plafond, in het dak van de kerk. Vaak afgedekt met een luik. Mooie schilderingen eromheen. Zo'n hemelgat vind je bijvoorbeeld in de grote kerk van Breda. Of in de Sint-Joriskerk in Amersfoort. De Lebuïneskerk in Deventer. Weet je wanneer dat hemelgat werd gebruikt? Op Hemelvaartsdag. In de middeleeuwen werd dit hemelvaartsdag dat hemelgat gebruikt om de hemelvaart van de Heer Jezus uit te beelden. In de kerk zong het kerkkoor allerlei liederen. En als ze zongen: ik stijg op naar de hemel, dan werden er kaarsen aangestoken bij een beeld van Jezus. En vervolgens werd dat beeld omhoog getakeld, omhoog gehesen. En de mensen in de kerk zagen dan dat beeld van Jezus zo omhoog gaan. En het ging door dat gat van het dak naar boven, naar buiten. Ja, iedereen begreep. Ja, dat beeld is Jezus niet, het is maar een beeld. En dat beeld is ook gewoon nog heel dichtbij, want ja, het is wel door het gat naar buiten gegaan, maar het is nog ergens op het dak. In de reformatie werd er met dit gebruik gebroken. Men zei: ja, we moeten gewoon terug naar de Bijbel. En daar wordt ons verteld dat de Heer Jezus echt naar de hemel is gegaan. En daar gaan we vanmorgen naar luisteren. Het thema voor de preek is: Jezus wordt opgenomen in de hemel. Jezus wordt opgenomen in de hemel. We letten op 3 gedachten. Een open hemel, open ogen, open handen. Dus een open hemel, open ogen, open handen. Wat gebeurt er op hemelvaartsdag? Jezus gaat naar de hemel. Hoe gaat Jezus naar de hemel? Ja, hij loopt niet bij zijn discipelen vandaan om een soort van trap te betreden en zo omhoog te gaan. Nee, hij wordt opgenomen. Weet je wat dat betekent? Het Griekse woord dat wordt gebruikt voor opnemen, betekent zoiets als iemand tot je nemen. Iemand naar je toe halen. Iemand binnenlaten. Iemand ontvangen. De evangelist Lucas, die ook het boek Handelingen heeft geschreven, die gebruikt precies ditzelfde woordje in Handelingen 20, vers 13 en 14. Daar wordt het gebruikt voor Paulus, die door anderen aan boord van een schip wordt genomen. Dus in dat woordje opnemen zit een beweging van iemand naar je toe halen. Nou, dat gebeurt op hemelvaartsdag met Jezus. Jezus wordt opgenomen, binnengelaten in de hemel. Wie ontvangt Jezus? Wie haalt Jezus naar zich toe? Niemand minder dan God, de Vader. De Vader haalt zijn Zoon thuis. Vanuit de wolken is daar God die zijn Zoon thuis haalt. Hij reikt Jezus de hand. Hij zet de hemeldeur open. Die wolk die te zien is, is de toegangsdeur naar de hemel. Welkom thuis. Mijn zoon, hoe wordt Jezus ontvangen? Als gast? Nee, hij wordt binnengehaald als koning. Als overwinnaar. Waarom? Ja, omdat hij zijn opdracht heeft voltooid. Jezus heeft de hemel verlaten om op vredesmissie te gaan. En hij heeft zijn vredesmissie voltooid. Hij heeft zijn werk op aarde afgerond. In Johannes 17 horen we Jezus bidden, spreken met zijn Vader in de hemel. En hij zegt, Vader, ik heb volbracht het werk dat u mij hebt opgedragen. Jezus die is gekomen om in die bres te gaan staan, hè, die door onze zonde geslagen is. Hij is gekomen om de kloof die door onze zonde ontstaan is, om de scheiding weg te nemen, die kloof te overbruggen, de vloek weg te dragen. En heel zijn leven op aarde stond in het teken van die missie. Redding brengen aan zondaren. En trouw zijn, gehoorzaam zijn aan de opdracht van mijn Vader. En Jezus heeft zijn missie voltooid. Hij heeft de zaligheid, de redding verdiend door zijn leven te geven. En goed, nadat hij zijn leven gaf, heeft hij nog 40 dagen mensen ontmoet, onderwijs gegeven over het koninkrijk van God. Maar nu hij dat ook heeft gedaan, nu zit zijn taak op aarde erop. En de Vader is tevreden met Jezus, met zijn volbracht werk. Dat bleek al eerder op Goede Vrijdag. Toen na het sterven van Jezus, de Vader, dat grote, dikke gordijn dat in de tempel hing en scheiding maakte tussen het heilige en het heilige der heiligen, van boven naar beneden scheurde. En dat bleek al op Pasen, toen de Vader zijn Zoon opwekte uit de dood en de grafsteen wegrolde. En nu als climax van de goddelijke goedkeuring neemt de Vader zijn Zoon op. Haalt hij hem naar zich toe. Hemelvaart sluit het werk van Jezus echt helemaal af. Nu wordt Jezus verhoogd. Letterlijk. Hij wordt gekroond. Met glorie. Met eer. Kom, zegt de Vader. Kom thuis, mijn Zoon. Het is goed zo. Zit aan mijn rechterhand. Je krijgt de ereplaats. Op de troon. Jezus komt op de plek waar die past, waar die thuis hoort. Hij komt thuis als het lam van God dat de Satan verslagen heeft en de dood gedood heeft. Want kijk eens, hoe komt hij thuis? Met doorboorde handen. Vader, ik heb alles volbracht. Ik heb de straf gedragen. Ik heb de vrede aangebracht. Jezus komt het hemels heiligdom binnen als overwinnaar. Dat is wat er gebeurt op Hemelvaartsdag. En daarom is er voor Jezus een open hemel. Hij wordt opgenomen. En naar dat moment heeft de Heer Jezus uitgezien. Jezus zag er naar uit om thuis te komen. Hij heeft tegen zijn discipelen gezegd en hij heeft tegen Maria gezegd: ik ga terug naar huis, ik ga terug naar mijn vader. En nu is het zover. Jezus wordt, nadat hij zich eerst heel diep vernederd heeft, nu wordt hij uitermate verhoogd. Wat moet dat een bijzonder moment zijn geweest voor de Heer Jezus. Hier heeft Jezus naar uitgezien. En hier heeft de Vader ook naar uitgezien. Hij heeft zijn zoon, zijn enige geboren, geliefde zoon, de wereld ingestuurd. De hemel ging al eerder open. En hij zond zijn zoon de wereld in. Hij gaf hem over tot op het kruis. Maar nu, 33 jaar daarna, gaat de hemel opnieuw open. Nu wordt Jezus door de Vader, samen met talloze engelen, als overwinnaar verwelkomd. Hij die zich vernederd heeft, wordt door God verhoogd tot een vorst en tot een zaligmaker, zegt Petrus in Handelingen 5. En wij, zegt de Hebreeën schrijver, wij zien de Heer Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Nou, dit moment is uitgezien door de Vader in de hemel, door Jezus op aarde. En dat begrijp je toch wel, hè, jongens en meisjes, wat dat is, uitzien. En stel dat je vader een week weg is. Ja, hij is vrachtwagenchauffeur. Of hij is visserman. Of stel dat je moeder een week op vakantie is. En dat dan, als die week bijna voorbij is, je een telefoontje krijgt, een berichtje. Van je vader of van je moeder. Nou, ik ben er bijna hoor, ik ben bijna thuis. En je merkt, mijn vader, mijn moeder, die vindt het fijn om bij mij te zijn. Die vindt het fijn om weer thuis te zijn. En jij vindt dat ook fijn. Jij kijkt er ook naar uit. En misschien sta je wel op de uitkijk en druk je je neus tegen het raam aan. Komt mijn vader, komt mijn moeder er al aan? Dan wordt er van twee kanten uitgezien naar hereniging. Nou, er wordt van twee kanten uitgezien naar de hereniging. Jezus op aarde, de Vader in de hemel. En op Hemelvaartsdag is het zover. Wat een heerlijk moment voor Jezus en voor de Vader. En ook voor ons. Voor ons. Ja, want weet je wat die open hemel zegt? Dat er niet alleen voor Jezus plaats is, maar ook voor alle gelovigen. Ook voor hen is er een open hemel, een open hemeldeur. Kijk, de Vader die had zijn zoon thuis. Maar de Vader had nog steeds zonen en dochters thuis. Zeg eens, hoe sta je tegenover Jezus? Want ja, dat is dan wel een hele belangrijke, cruciale vraag. Werd hij een redder? Kreeg je hem nodig? Voor tijd en eeuwigheid? Leerde je hem je met al je zonden en wonden toe te vertrouwen aan hem? Hoor dan wat Jezus zegt. Wie in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Als ik geloof in de Heer Jezus, dan mag ik weten, zijn thuiskomst is de garantie van mijn thuiskomst. Dat is niet twijfelachtig. Dat zal gebeuren. Waarom? Omdat waar hij het goede werk begon, ook dat werk voltooid, afmaakt, tot een goed einde brengt, tot een zalig einde brengt. Daar staat hij zelf voor in, want hij is de eerste en de laatste, de alfa en de omega. Als de Heilige Geest in je leven is gaan werken en je in liefde aan de Heer Jezus verbond, dan gaat hij door met zijn werk, dan is het niet, nou het zou misschien wel goed kunnen komen. Misschien kom ik thuis. Dat is nog twijfelachtig, dat hangt er nog een beetje om. Het kan ook nog misgaan. Nee, wie door het oprechte geloof verbonden is aan de Heer Jezus. Die werd opgenomen. Die mag weten. Hij zal mij ook opnemen. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Zie je daar naar uit? Ja, je kunt als gelovige wel eens uitzien naar de Here in de hemel. Ja, toch? Dat er iets van je, in je hart gloeit en warm wordt. Dat je zegt, Maranatha, kom. Heer Jezus, kom. Wanneer breekt die dag aan dat ik altijd bij u wezen mag? Maar draai het nou vanmorgen op Hemelvaartsdag eens om. Want zijn verlangen naar ons is groter dan ons verlangen naar hem ooit kan zijn. Er wordt in de hemel uitgezien naar u. Jezus zei, Vader, ik wil dat waar ik ben, zij ook zijn die gij mij hebt gegeven. Opdat ze mijn heerlijkheid zullen aanschouwen, zullen zien, opdat ze blij zullen zijn met mij. De Heer Jezus die zei tegen zijn discipelen, tegen zijn volgelingen, toen hij van de aarde wegging. Ik kom terug hoor en ik zal u tot mij nemen. Dat is wat Jezus wil. Hij verlangt, hij ziet er naar uit dat je wordt verenigd met hem. Jezus is thuisgekomen opdat wij ook als gelovigen eens thuis zouden komen. Nou, laat dat vanmorgen eens op je afkomen. En wees eens heel eerlijk. Heb je dat verdiend? Moet je niet zeggen, Heere, dat heb ik totaal niet verdiend. Ik heb het verzondigd. Het zou meer dan terecht zijn als er voor mij een dichte hemeldeur zou zijn. Want moet je jezelf niet aanklagen, ook nadat je de Heere lief hebt gekregen. Ook na ontvangen genade stel ik de Heere zo vaak teleur. Doe ik hem nog zo tekort? Loop ik tegen mijn zondige aard aan? Het zou verdiend zijn als er voor mij op de hemeldeur geschreven staat, verboden toegang. Maar nu is het evangelie, dankzij Jezus die naar de hemel ging. Er is een open deur voor je. Is dat geen geweldig evangelie? Is dat niet troostvol? Jezus heeft de vloek gedragen, weggedragen, de schuld betaald. Hij heeft de rode cijfers voor zijn kinderen weggeschreven. Voor elke gelovige is er geen dichte deur. Maar een open deur, een open hemel. Nou zou je, als je dat mag zien met de ogen van het geloof, niet hoog opgeven van de liefde van God vandaag. En zou je dan niet vandaag koning Jezus aanbidden? Want daarom komen we toch hier bij elkaar in de kerk. Dat is toch de allereerste oorzaak waarom dat we bij elkaar komen op Hemelvaartsdag. Dat is om de Allerhoogste Koning groot te maken. Ja, zeg je, die open hemel, die is er voor alle gelovigen, maar ja, dan kijk ik naar mezelf. En dan vraag ik me af, heb ik wel geloof? Ben ik wel een gelovige? Ik worstel daarmee. En nee, ik mag niet ontkennen dat ik in de Heer Jezus geloof, dat ik hem lief heb, dat ik betrekking op hem heb. Maar het is, als het gaat om mijn geloof en mijn vertrouwen, het is allemaal zo zwak, zo klein, zo kwetsbaar, zo onvolkomen allemaal. Maar hoor dan, grote gelovigen hebben geen ruimere toegang. En voor kleingelovigen staat de deur maar niet op een kiertje. Is de opening maar niet zo smal dat je er zo doorheen moet friemelen. Laat dat je dat vanmorgen bemoedigen. Alle kinderen van God, klein en groot, Sterk gelovigen en zwak gelovigen komen veilig thuis. Kijk, het is een heel ander verhaal. Als je niet gelovig bent, als je ongelovig bent, heb ik het misschien over jou? Ja, ja, jij zegt wel, ja, ik geloof ook wel. Ja, dat zeg je wel, maar ondertussen is de Heer Jezus niet de allerbelangrijkste voor je. En leef je eigenlijk gewoon je eigen leven. Maak je eigen keuze. Strijd je niet tegen de zonde. Heb je de Heer Jezus niet echt lief? Dan moet ik je waarschuwen. Dan is er straks geen open hemel voor je. En dan mag ik je op deze hemelvaartsdag ook in liefde oproepen. De hemel is nu nog open. Er is een open verbinding met boven. Roep dan de koning aan in de hemel. Erken hem. En kom van je eigen troon af en buig je, zoals we zongen met Psalm 136, buig je nederig voor hem neer. En richt je ogen omhoog naar Jezus. Precies dat wat de discipelen doen. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Open ogen. De discipelen zien dat hun meester wordt opgenomen. Ja, ze zien dat gebeuren. Het is heel opvallend hè, dat in vers 9 tot en met 11 maar liefst 4 keer gesproken wordt over zien, over ogen. En hij, de Heer Jezus, die werd opgenomen en zij zagen het. En dan neemt een wolk hem weg van voor hun ogen. En als ze dan zien dat hij weggaat, houden ze hun ogen gericht op de hemel. En dan staan er 2 engelen bij hen. En die zeggen, wat zien jullie omhoog? Wat sta je omhoog te kijken? Dus ja, dit is wel duidelijk. De discipelen zijn niet aan het dromen. Wat ze zien, dat is echt gebeurd. Dat is echt werkelijkheid. Dat is echt geschied. 11 paar ogen zijn er getuigen van dat wat er gebeurt. Wat zien ze? Ze zien dat de voeten van Jezus loskomen van de aarde. Ze zien zijn lichaam omhoog gaan. Ze zien zijn handen, zijn zegenende, doorboorde handen. Ze zien hem als overwinnaar naar huis gaan, naar de hemel gaan, naar zijn vader gaan. Ze zien de wolk die hem aan hun ogen onttrekt. En ze weten wat die wolk betekent. Die wolk zegt, God is hier aanwezig. Dat is voor een Jood, een gelovige Jood, een gelovige Israëliet, volstrekt helder. Die wolk zegt, God is er. Een paar voorbeelden. Tijdens de tocht door de woestijn ging God zijn volk voor. Hij leidde hen dag en nacht. Hoe deed hij dat overdag? Hoe deed hij dat 's nachts? Dan was daar een wolk. En die wolk die zei, God is bij ons. Dat was de zichtbare, het zichtbare teken dat God dicht bij zijn volk was. Toen de Heere zich bekend maakte bij de berg Sinaï en in liefde zich aan zijn volk verbond, was daar opnieuw die wolk. God had gezegd, hè, ik kom naar jullie toe in een wolk. En later verschijnt God aan Mozes. En hoe doet hij dat? In een wolk. Mozes die mag die wolk binnengaan en verblijven in Gods aanwezigheid. En als Gods huis, de tabernakel, klaar is en jaren later de tempel, het huis van God, wordt ingewijd. Wat is daar te zien? Dan is daar die wolk weer. Die wolk van God. Als bewijs dat God aanwezig is. En wat gebeurt er als het volk ongehoorzaam is? Als het volk zich neerbuigt voor de afgoden. Als het volk zich laat leiden door de afgoden. En zelfs afgodsbeelden in de tempel zet, het huis van God. Dan vertrekt God uit de tempel. En hoe weet je dat? Hoe is dat te zien? De wolk gaat weg. De wolk vertrekt. God zelf verlaat de tempel. En wat gebeurde er niet zo heel lang geleden? Toen waren daar 3 discipelen. Petrus, Jacobus en Johannes erbij met Jezus op die andere berg. De berg van de verheerlijking. En toen zagen ze ook een wolk. God kwam en hij sprak. Er klonk een stem uit de wolk van de Vader. Hij is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. En Matthäus heeft het opgeschreven, gezegd, het maakte zoveel indruk op die drie. Ze zijn het niet vergeten. En nu? Zie de discipelen er staan. De Olijfberg. Ze kijken omhoog. Naar Jezus. Er is een wolk te zien. Die wolk is veel meer dan een regenwolk. Het is het teken dat God aanwezig is om zijn zoon thuis te halen. Dat is wat de discipelen zien. Daar zijn ze getuigen van. Kijk, toen Jezus geboren werd, de wereld inkwam. Ja, toen was Maria daarbij. En toen was Jozef daarbij. Verder heeft niemand hem geboren zien worden. Het was nacht. Hij kwam in het verborgene. Maar nu hij de wereld uitgaat, is dat zo anders. Het is dag. 11 mannen zien het gebeuren. Ze zien Jezus als koning naar de hemel gaan. Ze zijn ooggetuig. Kijk, jongelui, er wordt verteld over Romulus. Misschien heb je wel eens van hem gehoord. Was volgens de legende, de stichter van de stad Rome. De eerste koning van Rome. En volgens het verhaal was hij op een gegeven moment zijn leger aan het inspecteren. Er werd een grote veldslag geleverd. Er moest gevochten worden. Maar toen was daar in één keer een onweersbui. Er klonken felle donderslagen en er was een grote wolk dichtbij te zien. En ze keken om zich heen, de mensen. En toen was Romulus weg. Ze zeiden, hé, waar is die gebleven? Nou, de een riep dit en de ander riep dat. De een zei, het is een complot en de ander, hij is ontvoerd. En er waren er ook die zeiden, hij is naar de hemel gegaan. Hij is een god geworden. Ja, dat werd wel gezegd. Maar niemand zag Romulus naar de hemel gaan. De discipelen zien Jezus wel naar de hemel gaan. En zowel het zien van het omhoog gaan van de Heer Jezus als het zien van de wolk maakt de discipelen duidelijk, maar onze meester is weer terug bij zijn Vader in de hemel. Hij is ingegaan in de heerlijkheid van God. Ze zien de troonsbestijging van Jezus. Jezus wordt opgenomen, hij wordt verhoogd. Hij neemt plaats op de koninklijke troon. De Vader regeert de wereld door hem. Jezus had het al gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hoor je dat? Zie je dat? De ten hemel gevaren koning is Jezus. En hij regeert. Dus de wereld, de geschiedenis staat niet onder de beheersing van het toeval, van het lot. En het staat ook niet onder de beheersing van allerlei duistere machten en krachten. Nee, de grote wereld en ook mijn eigen kleine leventje staat onder de leiding van hem die naar de hemel is gegaan en op de troon zit. Vind je dat niet bemoedigend? Geeft dat geen rust? Bij alles wat er gebeurt, hè, bij alle chaos die je ziet en bij alle ellende die je tegenkomt en bij alles wat er nog gaat gebeuren, dit weet ik vast, de scepter van de wereld, die ligt niet in handen van Poetin of van Trump of van Kim Jong-il of van wie dan ook. Nee, die ligt in de hand van de ten hemel gevaren koning. Kijk, als ik in de wereld om me heen kijk, dan kan ik soms nauwelijks de vraag onderdrukken, waar gaat dat naartoe met de wereld? Dat gaat helemaal niet goed. Het gaat bergafwaarts, het gaat naar een begrafenis toe. Je denkt misschien wel nog even, het is over en uit. Maar Hemelvaartsdag zegt, kijk nou toch eens omhoog. Er staat een troon in de hemel, daar is Jezus op gaan zitten. Het gaat niet naar een begrafenis toe. Het gaat naar een bruiloft toe. De bruiloft van het Lam. De hemel zal naar de aarde komen. Vind je dat niet bemoedigend en ben je niet gezegend als je in vertrouwen hieruit mag leven? Wat God bedacht heeft, gaat echt gebeuren. Daar staat Jezus, de overwinnaar, voorin. En ook jouw geschiedenis, jouw levensverhaal. En die van u. Met alle sores misschien en alle moeite en zorg die je hebt en verdriet. Het is in Gods hand. En wie knielt voor hem is in goede hand. Als ik omhoog kijk, met open ogen, geloofsogen, dan krimpen de zorgen in mijn hoofd en in mijn hart. Rust mijn ziel, uw God is koning. En je bent in goede handen als je je leven laat leiden door hem die naar de hemel is gegaan. Dan hoef je niet bang te zijn, dan heb je een koning die over je waakt, die voor je zorgt. En je kunt altijd bij hem terecht, hè, met al je zorgen en met al je angsten, met je zonde, met je schuld. En daarom vestig je hoop op hem die leeft tot in eeuwigheid. Nou zeg je, dat klinkt mooi allemaal. En ik probeer ook wel omhoog te kijken. Maar hoe ik ook kijk en hoe ik ook tuur, ik zie hem nergens. En ik voel me eerlijk gezegd verlaten door hem. Het is donker om me heen, donker in mij. Om dat beeld van die wolk nog even vast te houden. Het lijkt wel alsof er een wolk tussen Jezus in de hemel en mij hier op aarde is geschoven. Hij is voor mijn gevoel zo ver weg. Goed dat je dat zegt. Maar mag ik dan als antwoord ook dat beeld van een wolk gebruiken? De discipelen zien Jezus vertrekken, omhoog gaan, tot een wolk hem aan hun ogen onttrekt. Alsof die weg is. Ver weg. Voorgoed weg. Maar zou een wolk nou echt werkelijk scheiding kunnen maken tussen de Heer Jezus en ons? Want wat is een wolk? Een wolk is lucht. Dat zie je heel goed als je aan het wandelen bent in de bergen. Hè? Dan kan het zijn dat de wolken heel laag hangen. En dat je zo, als de wolken laag hangen, zo tegen die wolken aankijkt. Dat je er niet doorheen kunt zien. Maar wat gebeurt er als je gaat wandelen? Dan kun je zomaar door die wolken heen gaan. Want die wolken kunnen je niet tegenhouden. Nou zou dat ook hier niet het geval zijn. De Heer Jezus aan de ene kant van de wolk. En wij op aarde aan de andere kant. Maar dan zijn we dus niet ver bij hem vandaan. Ja, Jezus is in de hemel. Maar is dat ver weg? Hoeveel afstand moet je overbruggen om in de hemel te komen? Dezelfde afstand die je moet overbruggen om bij God te komen. Is God ver weg? Hoe ver weg is God? Hij is zo dichtbij dat wij hem vanmorgen hier kunnen aanroepen. En hij ons hoort. Hij is dichtbij ons ook als je hem niet zo dichtbij voelt. Zo dichtbij ervaart. Maar die wolk, hè, die laat alles wat wij omhoog heffen door. Van onze kant, hè, onze gebeden, waarin je vraagt om ontferming. Als je je zorgen bij de Heer neerlegt, je moeite uitspreekt, je strijd hem vertelt, je ongeloof hem voorhoudt, je verdriet hem bij hem neerlegt. Het komt allemaal regelrecht bij de Heer Jezus voor zijn troon terecht. En andersom, net zo goed, die wolk houdt de Heer Jezus niet tegen. Om zijn almacht te laten zien. Om zijn liefde uit te delen. Gelukkig niet. Nee, dat betekent niet dat je God dus altijd dichtbij voelt. En dat je God altijd maar begrijpt in de weg die jij met je gaat. En dat als je in de Heer Jezus gelooft, je weg, oh, dat gaat zo lekker vlakjes allemaal. En het zonnetje schijnt altijd. Nee, daar zit wel eens een wolk voor. Soms of misschien wel meer dan eens donkere wolken. Hier is nog zoveel, ja, verborgen, raadselachtig. En je vraagt je soms af, o God, waarom gebeurt dit nou toch? En waarom vindt er dat plaats in de wereld? En gebeurt er dit in de kerk en dit in mijn leven? En we krijgen niet altijd pasklare antwoorden. En we kunnen niet altijd alles goed doorzien. En daarom is het ook zo belangrijk om vandaag opgescherpt te worden. Is het zo belangrijk om omhoog te kijken, te blijven kijken, opnieuw te gaan kijken. Daarom is het zo belangrijk om ook verder te kijken. Om vooruit te kijken. Vooruit te kijken. Dat is precies wat in Handelingen 1 gebeurt. De discipelen die staan omhoog te kijken en worden geroepen om vooruit te zien. Omdat de Heer Jezus straks in koninklijke allure terugkomt. Zijn koninkrijk ja, is nu nog verborgen. Maar straks komt het in volle glorie. Openlijk. Nou, is dat niet een geweldige bemoediging vanuit de hemelvaart van de Heer Jezus? Jezus komt straks terug. Voorgoed. Onverwachts. Zichtbaar. En dan doet hij alle ongerechtigheid weg. En dan schuift hij al die donkere wolken aan de kant. Dan zal alles door de vrede bloeien. Het zal zo goed, zo groot, zo heerlijk zijn. Dan zal hij eeuwig koning zijn. Dan zal hij alle lof en eer krijgen die hij toekomt. Maar ja, zover is het nog niet. En wat heb je dan te doen totdat dat moment aanbreekt? Nou, dat is dit. Leven met open handen. Nog kort onze laatste gedachte. Open handen. Waar zijn open handen het beeld van? Nou, wie zijn handen open heeft, open legt, die kan iets ontvangen. Die is ook bereid om iets te ontvangen. Die staat daar open voor. Nou, jongens en meisjes. Is dat moeilijk? Om je handen te openen? Is het moeilijk om je handen op te houden om iets te ontvangen? Nou, dat is helemaal niet moeilijk. Dat kan jij zo doen. En ik kan het ook doen. Kijk maar, je houdt je hand op, je legt je hand open. En toch, in het geestelijk leven kan dat zo bar lastig zijn om je handen te openen. Naar God toe, naar de Heer Jezus toe, die naar de hemel is gegaan, doe ik dat niet zo snel. Hoe komt dat? Ja, dat komt omdat we denken God niet nodig te hebben. We denken heel snel, maar ik red het zelf wel. Het lukt mij ook wel. Nee, om onze handen te openen voor de Heer Jezus, hebben we de leiding van de Heilige Geest nodig. De Heilige Geest. Die wil zo graag onze handen openen, zodat wij kunnen gaan ontvangen wat Jezus, die naar de hemel is gegaan, verdiend heeft. En ons graag wil geven. Jezus is naar de hemel gegaan als de koning, als de overwinnaar die alles heeft volbracht. Hij heeft zijn missie voltooid. En alleen waar mijn handen openvallen, open liggen, kan ik ontvangen wat hij verdiend heeft. En ja, dat is heel snel gezegd. Houd je hand eens open. Maar het is een moeilijke les, ook als we discipel zijn geworden van de Heer Jezus. Steeds weer moet ik leren. Ik hoef niet met mijn handen vol bij de Heer Jezus aan te komen. Ik hoef niet met mijn handen vol naar de troon van God te gaan. Ik hoef niks voor mijn behoud mee te brengen. Kijk, het is echt een zegen. Als jij iets van de ernst van de zonde ziet en er tegen wil strijden. En het is echt een zegen als je bidt tot God met verwachting van Hem. En het is echt een zegen als u het verlangen hebt om God gewijd te leven, om je leven te besteden in Gods dienst. En het is echt een zegen als je wil leven voor een ander. En als je wat over hebt voor de kerk en jezelf wilt verloochenen en een stapje achteruit kunt doen. Alleen, dat allemaal kan ik niet meenemen in mijn handen naar de Heer Jezus toe. Om het dan voor hem uit te gaan stallen. Om indruk op hem proberen te maken. Om zijn zegen te verdienen. Nee, de hemelvaart van de Heer Jezus laat mij zien. Hij is de allerhoogste koning. En ik deel in zijn zegen, in zijn overwinning. Als ik mijn hand ophoud. Dan geeft hij vanuit de hemel in mijn lege hand zijn zegen. De hemelvaart van de Heer Jezus zegt mij. Het is Jezus. Jezus alleen. Hij heeft een volkomen offer gebracht. En ik mag. En ik kan. En ik moet. Van dat afgeronde werk van de Heer Jezus leven. Nou zou je dan vanmorgen niet je hand openen. Kijk, misschien is je hand gesloten. Of bal je een vuist. Misschien maak je een afwerend gebaar om Jezus maar op afstand te houden. En ja, je zit wel in de kerk vanmorgen. Maar je hart en je handen zitten vol met de dingen van de wereld. Wat beseft dan zonder Jezus? En zonder zijn zegen vanuit de hemel ben je zo arm. Ben je zo beklagenswaardig. Leef je ook gevaarlijk, want de wereld gaat voorbij. Met alles wat de wereld te bieden heeft. En daarom bekeer je. En zoek de Heer terwijl hij te vinden is. En verzet je niet tegen hem. De Heer is zo goed. Hij is zo groot, zo genadig. Hij is te vertrouwen. Vouw je handen. En vraag, Heer, leer mij u kennen. Bid tot de Heilige Geest. Heilige Geest. Trekt u me dan naar de Heer Jezus toe. En maakt u de Heer Jezus de allerbelangrijkste in mijn leven. Geef je hart aan hem over. Zonder terughoudendheid. En laat al die dingen die tussen jou en God instaan, laat ze los. En leg de vragen van je leven voor hem neer. Ja, zeg je maar. Dat is voor mij altijd weer een vraag. En dat komt bij mij altijd weer naar boven. Ben ik wel welkom bij de Heer Jezus? Als ik mijn levensverhaal moet opschrijven. Nou, dan kan ik het wel vergeten. Nee. Bij hem staat er niets in de weg om al je zonden te vergeven. Terwijl er van onze kant wel alles in de weg staat. Maar hemelvaart zegt, de Heer Jezus die leeft, hij is koning en hij is bereid om je te ontvangen. Om je te regeren. Om vanuit de hemel de schatten die hij verdiend heeft je in handen te leggen. En hij wil zo graag er onderdanen bij je hebben. Open je hand dan vanmorgen. Wordt het een hemelgevaren Jezus. En als u met hem mag leven. Dan laat hij je nooit meer los. Dan mag je je handen elke dag weer opnieuw openen. Als teken dat je afhankelijk weet van hem die in de hemel zit. En wie zijn hand zo elke dag ophoudt. Die krijgt van hem de ene genade naar de andere genade. Kracht, niet voor een hele maand, maar kracht voor elke dag. Dan geeft hij je zijn leiding. Dan geeft hij je zijn zorg. Dan geeft hij zijn genade. Dan geeft hij zijn liefde. Dan geeft hij zijn troost. Dan geeft hij zijn vreugde. Hemelvaart zegt, open je handen. Open je ogen. Er is een koning. die groot en goed is. En hij wil je leiden door zijn raad. Net zo lang. Totdat hij je opneemt in zijn heerlijkheid. Amen.